Gemeente en gasten, van harte welkom bij deze dienst die voor de meesten van ons op afstand wordt meegeluisterd en gekeken. Ook groeten we de gemeente van Naarden die met deze dienst verbonden is. Mededelingen namens de kerkraad van Oudekerk. Vandaag gaat 's morgens dominee H. Polinderons voor en 's middags dominee J. van Vulpen, beide van Urk Maranatha. Volgende week zondag gaat dominee W.J. van Gent ons in beide diensten voor. Woensdag 6 mei vergadert de kerkraad. Na deze dienst zingen we het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. Mededeling namens de kerkraad van Naarden. Aanstaande woensdag 6 mei is er weer een psalmmorgen. De aanvang is 10 uur. Het is te beluisteren via de Lucaskastjes en de kerkdienstuitzending van Naarden. Voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte. Als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, kunt u een doel meegeven in de omschrijving. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende collectedoelen. De diaconie vraagt in het bijzonder uw aandacht voor een collecte voor SAM-jongeren. Zie voor verdere informatie de brug van april. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 2.
Thank you.
We luisteren nu eerst samen naar Gods heilige wet en wij zingen in antwoord op de lezing van de wet uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 9, na de lezing van Gods wet. Daarna lezen we uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14 is de schriftlezing voor deze dienst.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naasten is. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem zeggende, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus, dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis des gelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
De tekst voor de prediking, gemeente, is het u voorgelezen gedeelte uit Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En ik lees met u nog één keer het eerste gedeelte van vers 7, een kerntekst die ook in de prediking terugkomt. Daar lezen we, de discipel dan, welken Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Laten we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Wij willen voorbeden doen voor de ouderen die in deze periode zo weinig mogelijk fysieke contacten mogen hebben. We denken ook aan zuster J. Willems Meijer in het bijzonder in Gouda, in Winterdijk. We doen voorbeden voor broeder J. Hogedoorn, die woensdag 6 mei een staaroperatie moet ondergaan. En we doen ook voorbeden voor broeder Willem Meijer in het verzorgingshuis Theresia is corona geconstateerd. Laten we samen bidden en danken. Heere, op deze zondagmorgen mogen we u ontmoeten. En we hebben er samen al van gezongen dat we u met Godgewijde zang mogen ontmoeten. Omdat uw aangezicht een gunstrijk aangezicht is. Wat is dat een wonder, Heere, dat wij als zondige mensen u mogen ontmoeten. En dat u dat vanmorgen ook weer heel bijzonder laat zien, wanneer er een kerkdienst gehouden mag worden, ook in deze bijzondere tijden. Op een manier waarvan we regelmatig ook tegen elkaar zeggen in deze week, en we hopen dat het gauw weer anders wordt, en dat we als gemeente weer samen kunnen komen en elkaar ook kunnen ontmoeten. Maar heren, ook al zijn we dan vanmorgen niet fysiek bij elkaar, we mogen u ontmoeten en we danken u daarvoor dat u zo'n God bent. Dat u zich laat ontmoeten door zondige mensen en dat uw aangezicht een gunstrijk aangezicht is. Dat u uw gunst over ons wilt laten lichten. Dat is niet verdiend, Heere. Dat belijden we vanmorgen ook aan het begin van deze dienst. Dat als u met ons zou doen naar onze zonden, dan zou er van geen ontmoeting sprake kunnen zijn, dan alleen een ontmoeting in uw toorn. En waar zouden wij dan blijven? Met al onze zonden en met al onze schuld, Als u met ons in het gericht zou gaan, niemand van ons kan voor u bestaan. Ouderen en jongeren, kleinen en groten niet. We belijden vanmorgen onze zonden, onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Uw heilige wet heeft zojuist geklonken. En in het licht van uw wet kunnen we niet anders dan bidden om vergeving, om verzoening. En wat een wonder dat we dat ook mogen doen. Dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. En dat we in hem tot u mogen naderen. En dat u in hem uw gunstrijk aangezicht over ons laat lichten. En dat we zo vanmorgen naar uw woord mogen luisteren. Uw woord mogen horen. En we bidden of u onze harten wilt openen, wanneer ze nog gesloten zijn. Of u ons een antenne wilt geven, opdat we uw woord zullen opvangen tot in het diepst van ons hart. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Onze harten zijn van nature gesloten voor uw woord. Dat betekent dat we eraan voorbij gaan, ook al horen wij het. Maar laat uw geest onze harten zo mogen doordringen dat we uw stem vanmorgen horen en dat het tot bekering leidt. Maar ook wanneer we u kennen, dat het ons meer en meer laat zien wie we zelf zijn en wie u bent. Want dat gaat samen op, dat zullen we vanmorgen ook zien vanuit uw woord. Dat als u zich openbaart, o opgestane Heere Jezus, dan komen wij aan het licht met onze eigen onmacht, met onze eigen ellende, met onze eigen armoede. Heere, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn. Uw woord openen, ons verstand verlichten door uw heilige geest, opdat we uw woord verstaan. Zegenen ieder van de gemeente, wanneer we alleen zijn. We denken aan de ouderen van de gemeente. Juist in deze periode waarin het voor hen toch best moeilijk is en vaak ook eenzaam is, wanneer er geen bezoek ontvangen mag worden, de contacten zo weinig zijn in fysiek opzicht. Heren, wij bidden of u ze kracht en volharding wilt geven, dat ze op u mogen blijven zien en op u mogen blijven hopen. En als het gaat om de ouderen van de gemeente, dan denken we in het bijzonder aan zuster Willemsmeijer in Gouda, in Winterdijk. Wilt u onze zuster ook op haar hoge leeftijd nabij zijn en aan de avond van het leven ook uw genade schenken. We bidden, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, die uitzien naar een verandering ten goede, dat weer contacten mogelijk zijn. Heere, wilt u dan ook laten merken dat u van ons af weet en wilt u uw zegen geven. En wij bidden, Heere, u bent toch die almachtige God die alle dingen in uw hand heeft. Wilt u zelf ook zo alles leiden en regeren, dat er toch weer mogelijkheden op een verantwoorde wijze gevonden worden, om ook weer elkaar te kunnen ontmoeten. Heren, wij bidden om uw zegen, ook over alle maatregelen die genomen zijn en waar wij ons aan moeten houden, ook om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Heren, geef ons ook daarin geduld en kracht en volharding, opdat we onze verantwoordelijkheid mogen verstaan. We bidden, Heren, voor beide gemeenten die vanmorgen thuis mee mogen luisteren en kijken. We danken u dat de middelen er zijn en we bidden ook om een ongestoorde dienst. Zegen ook de kinderen die mee luisteren en meekijken. Al is het anders dan in de kerk zitten, geef dat ze toch ook met aandacht ook mogen luisteren naar wat u tegen hen te zeggen hebt. Zegen de jeugd van de gemeente. Laten we ook elkaar in deze periode mogen vasthouden, ook als we elkaar niet op de gezette tijden kunnen ontmoeten. Heren, we danken u ook voor de middelen die er zijn om toch aandacht voor elkaar te hebben en elkaar te kunnen spreken en elkaar te kunnen zien. We bidden voor broeder Hogedoorn die woensdag een staaroperatie zal ondergaan. Geef onze broeder wat hij nodig heeft, dat hij zich aan u mag overgeven, want dat geeft rust en vertrouwen en het ook van u mag verwachten. En wilt u de operatie ook met uw zegen bekronen. We bidden ook voor broeder Willem Meijer, nu in het verzorgingshuis Theresia, waar hij is, ook corona geconstateerd is. Dat geeft extra spanning en zorg. Maar laat ook hij mogen vertrouwen op u, dat zijn leven in uw hand is. En dat we veilig zijn in die handen van u. En wilt u zo, Heere, ook hem gedenken in uw gunst en in uw genade. Wij bidden, Heere, of u met uw woord op deze dag wilt werken. Overal waar uw woord verkondigd wordt en waar naar uw woord geluisterd mag worden. We danken u voor de middelen die er vandaag zijn, dat uw woord toch door kan gaan en de verkondiging van het evangelie voortgang kan vinden. Wilt u de werking van uw geest daaraan paren, opdat mensen tot bekering komen. Misschien wel mensen die anders niet naar de kerk gaan, die nu toch op de een of andere manier in aanraking komen met uw woord, omdat ze luisteren, omdat ze kijken. Heren, voor u is niets te wonderlijk. Bij u zijn immers alle dingen mogelijk. En zo bidden we om uw zegen, ook over ons land en volk. Nu we juist in deze dagen ook mogen denken aan de bevrijding die u 75 jaar geleden geschonken hebt. We danken u voor de vrijheid die u ons hebt teruggegeven na 5 moeilijke en zware jaren. Wij denken ook aan allen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Ook voor alle nabestaanden die daarmee nog elke dag ook geconfronteerd worden. We bidden, Heere, of u ze de kracht en de genade wilt geven. Er zijn ouderen die nog elke dag heel goed zich herinneren wat er gebeurd is en hoe moeilijk en hoe zwaar het was. Heere, laten we dat niet vergeten. En tegelijk, wanneer we nu juist in deze periode mogen herdenken dat u ons bevrijd hebt, dat we ook tot bezinning komen, wat we met die vrijheid hebben gedaan, opdat we die vrijheid niet zullen misbruiken voor ons eigen leven, voor onszelf, voor het dienen van onszelf, maar dat we die zullen gebruiken om u te dienen en om u te vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. Heere, zo bidden we of u wilt zijn met allen die in de zorg werken, in de ziekenhuizen, op de verpleegafdelingen, op de IC's, in verzorgingstehuizen, in instellingen. Heere, geef ook hen de kracht en de genade om het vol te houden. Het zijn juist ook voor mensen in vitale beroepen ook zware weken, maar bij u is kracht en daarom zijn ook onze ogen op u. En wilt u geven dat alles wat gedaan wordt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dat dat door u ook gezegend mag worden. Maar tegelijk dat we beseffen dat we die les toch ter harte zullen nemen die u ons hierin leert. Dat wij zulke kleine, afhankelijke mensen zijn die zonder u uiteindelijk niks kunnen beginnen. En geef dat dat tot bekering mag brengen. Dat dat gebruikt mag worden tot de uitbreiding van uw kerk, ook in onze tijd, ook in onze samenleving, tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, zo leggen we al deze dingen voor u neer en bidden we om uw zegen en om uw genade. Neem weg alles wat niet goed is en wat in de weg kan staan om naar uw woord te luisteren. Vervul onze harten met uw Heilige Geest en spreek tot ons hart, opdat wij zullen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 145 en daarvan de versen 2 en 4 ter inleiding op de prediking. Psalm 145, de versen 2 en 4. Na het amen van de prediking zingen we de versen 3 en 4 uit Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, de versen 3 en 4. De apostel Paulus, gemeente, die schrijft aan Timotheus in een van zijn brieven, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is een aansporing om blijvend te denken aan Jezus als de opgestaan. Hij is de levende. Dat mag Timotheus nooit vergeten. En dat geldt natuurlijk niet alleen van Timotheus, maar dat geldt van alle lezers van het Nieuwe Testament. Dus ook van ons vanmorgen, nu we samen luisteren naar het woord van God. We moeten nooit vergeten dat Jezus de opgestane, de levende Heer is. Waarom niet? Nou, een van de redenen vinden we vanmorgen in onze tekst. Jezus die zich openbaart na zijn opstanding als de Heer. En wat betekent dat? Dat Jezus na zijn opstanding laat zien dat hij de Heer is. En dat Johannes tegen Petrus zegt, wanneer ze naar die wonderbare visvangst zien, dat het Jezus is daar aan de oever van de zee. Dat Johannes zegt, het is de Heer. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. De opgestane Jezus openbaart zich als de Heer. Die openbaring zien we ten eerste in het lege net. In de tweede plaats in de overvloedige vangst. En in de derde plaats in de aangerichte maaltijd. De opgestane Jezus openbaart zich als de Heer. Die openbaring zien we in het lege net. In de overvloedige vangst. En in de aangerichte maaltijd. Laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes is een bijzonder hoofdstuk. Wanneer je het slot van hoofdstuk 20 leest, dan zou je verwachten dat met die woorden het evangelie zou eindigen. Maar zoals het evangelie van Johannes een inleiding heeft in het eerste hoofdstuk, zo is er in het laatste hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, een nawoord, een naschrift. En in dat nawoord lezen we hoe de Heer Jezus zijn discipelen na zijn opstanding voorbereidt op de tijd die komen gaat. Na zijn opstanding is Jezus niet direct naar de hemel gevaren. Hij geeft onderwijs over wie hij is, als de opgestane Heer die gekruisigd is, maar die nu leeft tot in eeuwigheid. Hij laat zien wat ze van hem mogen verwachten, ook als hij straks na zijn hemelvaart niet meer in hun midden is, zoals hij dat was tijdens die driejarige omwandeling op aarde. En dat is ook de bedoeling geweest van de Heilige Schrift, Heilige Geest, om Johannes dit naschrift te laten opschrijven, om de apostelen, maar ook de lezers van het Nieuwe Testament te laten zien wie de opgestane Christus is na zijn hemelvaart. Wie hij is voor zijn kerk tussen hemelvaart en wederkomst. En dan ligt het hier, het accent in onze tekst vanmorgen, op de openbaring van Jezus als de Heer. Dat het om een openbaring van de Heer Jezus gaat, dat schrijft Johannes ook heel nadrukkelijk, zowel in het eerste als in het 14e vers. Daar staat dat Jezus zich openbaarde. Jezus openbaart zich na zijn opstanding. Hij verschijnt keer op keer aan zijn discipelen. In onze tekst staat voor de derde keer. Jezus heeft zich na zijn opstanding wel vaker geopenbaard aan de vrouwen, aan Maria Magdalena, aan Petrus afzonderlijk. Maar Johannes bedoelt hier met de derde keer dat hij zich openbaart in de kring van zijn discipelen. En hij openbaart zich opnieuw. Nee, dat is niet alleen maar een herhaling van een eerdere openbaring. Wanneer de Heer Jezus zich opnieuw openbaart, dan gaat hij een stapje verder. Om hen nog meer te leren van wie hij is. Hij gaat verder in zijn onderwijs met het oog op de toekomst. Want de opstanding van de Heer Jezus betekent voor de discipelen niet een terugkeer naar het oude vertrouwde. Niet een terugkeer naar de tijd voor zijn sterven. Pasen betekent de voortgang van het werk van God. Deze tussentijd tussen Pasen en Hemelvaart is overgangstijd. En de discipelen krijgen van de Heer Jezus onderwijs om zich voor te bereiden op de tijd na zijn hemelvaart, om straks als apostelen uitgezonden te worden in deze wereld, om het evangelie van de gekruisigde en de opgestane Here te verkondigen. En dan is deze openbaring van de Heer Jezus voor de derde keer in de kring van zijn discipelen en niet alleen maar voor bedoeld om te bevestigen dat hij echt is opgestaan. Die zekerheid hadden de discipelen al ontvangen. Leest u het maar na in Johannes 20. Dat eindigt immers met die machtige belijdenis van de ongelovige Thomas, die tot de zekerheid komt: mijn Heere en mijn God. Zeker, het is ook weer een bevestiging van zijn opstanding, dat hij echt de levende is. Maar in deze openbaring gaat de Heere Jezus nog verder. Hij openbaart zich aldus, zegt Johannes in vers 1. Dat wil zeggen, hij openbaarde zich op deze manier. Dus de manier van openbaring is ontzettend belangrijk in deze tekst. Daar wil de Heere Jezus dus zijn aandacht voor vragen aan zijn discipelen. De manier waarop hij zich bekend maakt aan hen als de opgestane. En Jezus openbaart zich daar aan de zee van Tiberias. Die openbaring begint ook al in vers 2. Ook al is Jezus nog niet zichtbaar voor de discipelen aanwezig. Hij is er wel, hij staat aan de oever van de zee, zonder dat ze het in de gaten hebben. En hij is de opgestane, die hier handelt en werkt. Hij heeft immers tegen zijn discipelen gezegd dat ze naar Galilea moesten gaan. Ik zal u voorgaan naar Galilea, daar zult u mij zien. En nu zijn ze in Galilea bij elkaar, deze zeven discipelen. Nee, niet alle discipelen zijn op dit moment bij elkaar. Van zeven wordt gezegd dat ze er hier zijn. En Petrus die zegt tegen hen: ik ga vissen. Soms wordt wel gedacht dat Petrus hier wat in de put zit na alles wat er gebeurd is en dat hij niet meer weet wat hij moet doen en dat hij dan toch maar zijn oude beroep weer gaat oppakken. Ik denk dat we vanmorgen toch wat voorzichtig moeten zijn om te gaan invullen wat precies de gedachten van Petrus zijn geweest. De tekst geeft ook niet direct aanleiding hiertoe om daaraan te denken. Het is naar mijn gedachte ook heel goed mogelijk dat de discipelen bij elkaar zijn. Ze wachten op Jezus. Hij had immers toch gezegd: ik zal u voorgaan naar Galilea, daar zult u mij zien. Ze wachten op verdere aanwijzingen van Jezus. En in die tijd van wachten zegt Petrus: ik ga vis. Toen ze Jezus gevolgd zijn en hun schip hebben achtergelaten, toen betekent dat niet dat ze hun vissersboot niet meer hadden of niet meer gebruikten. Ze zijn immers wel vaker de zee van Tiberias overgestoken, ook met Jezus. Dus we moeten er maar niet te veel achter zoeken, denk ik, wanneer Petrus zegt: ik ga vissen. We moeten vooral zien dat Jezus hier handelt en werkt als de opgestane die zijn discipelen wat wil leren en die ook hen nu wat gaat leren, zonder dat ze er op dit moment erg in hebben. Jezus is de opgestaan. Hij gaat zich bekend maken, ook al zien ze hem niet. Hij leidt hen, ook wanneer ze nu hun vissersboot ingaan en in die nacht gaan vissen. En zo trekken ze erop uit, samen in hun vissersbootje met hun net. En dan volgt dat ene zinnetje in onze tekst waar u en jij wat mij betreft wel even een aandachtstreepje bij mogen zetten. In die nacht vingen zij niets. Niets. Dat is merkwaardig. Deze ervaren vissermannen die de zee van Tiberias op hun duimpje kenden, die precies je konden aangeven wat de beste momenten waren om zoveel mogelijk vis te vangen. Deze ervaren vissermannen vangen niets. Niet één visje. Kijk, ze waren natuurlijk ook wel gewend dat de vangst soms wat tegen kon vallen. Je vangt niet elke keer evenveel. En Ook vissermannen vandaag, die kunnen precies aangeven wat een zuinige tijd is in de visserij. En je minder vangt. Maar in deze nacht vangen ze niets. Dat moet een geweldige teleurstelling geweest zijn voor deze man. En ze blijven de hele nacht in de weer, tot het morgenlicht aanbreekt. Maar ze hebben niets in hun net. Ze zijn teleurgesteld, dat hoor je denk ik in het antwoord op die vraag van die voor hen onbekende man daar op de oever van de zee. Die vraagt, hebben jullie iets gevangen voor bij het eten? Dan is het antwoord nee. Kortaf, dan wordt er eigenlijk een beetje de frustratie in. Zoals jij dat misschien wel kent wanneer je hard hebt gewerkt voor een tentamen of voor een proefwerk. En dan is het zover en je hebt het gemaakt en je komt thuis en je hebt het gevoel dat het uiteindelijk toch niet gegaan is en dat alle inspanningen voor niks zijn geweest en dat je voor niks geleerd hebt. En dan vraagt je moeder aan je, is het gegaan? Nee, je wilt er liever niet over praten. Je wilt er niet aan herinnerd worden dat het niet goed is gegaan. Zeker niet door een ander. Of wanneer je, misschien is er wel een jongen die luistert vanmorgen, die in de afgelopen weken eens een keer heeft zitten vissen. Uren achter elkaar, die hengel in het water. En je hebt niks gevangen. En dan kom je thuis en dan vraag je vader, heb je nog wat gevangen? Nee, dat is allemaal voor niks. Niks gevangen. En dat is nou wat de Heere Jezus nou wil leren aan deze discipelen. Zij willen er denk ik niet aan herinnerd worden dat ze niks hebben gevangen, maar de Heere Jezus die doet dat nou juist heel bewust. Jezus die daar staat zonder dat ze het weten. Hij wist dat ze aan het vissen waren. Hij wist ook dat ze niets hadden gevangen. Hij is immers de Heere die alle dingen leidt. Die er zelf voor gezorgd heeft dat ze niets in deze nacht hebben gevangen. Want hij is bezig om zichzelf aan hen te openbaren. Johannes zegt, ja, ze wisten niet dat het Jezus was. Er zijn al heel wat verklaringen geweest hoe dat mogelijk is geweest, dat ze Jezus niet herkenden. Is dat gebeurd vanwege de weersomstandigheden, dat het nog wat nevelig was, dat ze hem niet zagen? Het zou kunnen, maar het gebeurt wel vaker na de opstanding van de Heere Jezus, dat ze hem niet herkennen. En dat dat een bewuste daad van de Heere Jezus is om zich verborgen te houden. Eerst zich nog verborgen houden om mensen wat te leren. En zo is het denk ik ook hier. En hij zegt tegen hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Kinderkens. Dat is een woord waarmee hij op een hele liefdevolle manier hen toespreekt. Hebt ge niet enige toespijs? Dat betekent zoiets van, hebben jullie niet wat vis voor bij het eten, voor bij het brood? Je zou het zelfs nog zo kunnen vertalen dat Jezus een negatief antwoord verwacht. Jullie hebben zeker niks voor bij het eten. Jezus verwacht dus ook als antwoord dat ze niks hebben gevangen. En ik denk dat dat nog pijnlijker in de oren van de discipelen moet hebben geklonken. Dat deze man van hen, ervaren vissermannen, verwacht dat ze niks hebben gevangen. Kijk, dat is nou juist hoe Jezus zichzelf openbaart. Hij ontdekt hen aan hun eigen machteloosheid. Die legt hij bloot op deze manier. Al hun inspanningen hebben helemaal niks geholpen. Niet één visje gevangen. Hun onmacht komt aan het licht. Dat is ook openbaring van Jezus. Wanneer hij zich aan je openbaart, dan word je als mens geconfronteerd met je eigen onmacht, met je eigen machteloosheid. En dat is een les die de discipelen ontvangen met het oog op de toekomst. Wanneer ze straks als gezanten van Christus de wereld worden ingezonden om het net van het evangelie uit te werpen. Maar hoe zullen ze dat ooit kunnen doen als Jezus zelf niet met hen is? De les van de opgestane Jezus in deze wanhopige nacht voor de discipelen op de zee van Tiberias is: zonder mij kunt u niks doen. Hoe je ook je inspant, zonder mij is er geen vis die in het net zwemt. Zonder mij is er geen zondaar die tot bekering komt. En dat is de les die de opgestane nog altijd leert aan hen die hem volgen. Ook vandaag. Dat is ook een les voor het leven van elke dag, zoals dat bij deze discipelen was. Ze waren gaan vissen en in hun beroep merkten ze ook: zonder Jezus kunnen we niets doen. Wij kunnen ook keihard werken. We hebben dat misschien in de afgelopen jaren ook wel gedaan. Keihard je ingezet voor je werk, voor je bedrijf, heel wat opgebouwd. En misschien nu wel, juist in deze coronatijd, in een paar weken tijd, je staat als de grond aan de grond genageld. Alles staat stil. Geen omzet, geen inkomsten, niks. Je staat er machteloos bij te kijken. Of je toekomst ziet er ineens heel anders uit. Je dacht dat je zeker was van je baan, maar het is nu maar afwachten hoe dat gaat. Hoe gaat het straks verder met je gezin, met je opleiding? Hoe gaat het straks verder? De Heere Jezus leert ons vanmorgen dat we ook in ons dagelijks leven zonder hem niets kunnen doen. Dat denken wij misschien toch wel ongemerkt, dat wij heel wat opbouwen. Dat wij gewoon door kunnen gaan om te doen wat we willen doen. De Heere die leert ons deze les: zonder mij kun je niets doen. Die les leer je ook als je geroepen wordt om te dienen in het Koninkrijk van God. Als je geroepen wordt in zijn gemeente bijvoorbeeld. Er zijn van die momenten, van die dagen en soms ook van die nachten dat je vastloopt. Dat het niks oplevert. Dat je misschien wel hard gewerkt hebt. Je keihard hebt ingespannen. Je kunt dat bijvoorbeeld hebben als dominee, als dienaar van het evangelie. Je op een gegeven moment afvraagt: wat heeft het allemaal opgeleverd? Al die preken die ik gehouden heb. Wanneer heb ik voor het laatst gehoord dat er iemand tot bekering is gekomen? Dat de angst je om het hart slaat als je bedenkt dat je toch wel erg moet graven in je geheugen toen je dat voor het laatst hoorde. Dat je als ouderling bij jezelf denkt: wat hebben al die huisbezoeken van het afgelopen winterseizoen opgeleverd? Al die gesprekken. Je kunt je soms zo leeg voelen van alles wat je hoort en wat je ziet. Het net is leeg. Of een zendeling of een evangelist die jarenlang het evangelie doorgeeft, maar als die gaat tellen, nou ja, dan is het net al misschien niet helemaal leeg, maar je kunt het misschien op één hand tellen van mensen van wie je weet als ze tot bekering gekomen zijn. Een handjevol mensen getrokken door het evangelie. Is dat dan het resultaat? Of u als vader of moeder, je zet je in voor je kinderen. Juist ook om hen de weg van de Heere te wijzen. En je zou zo graag zien dat ze in die weg gaan. Maar je ziet het niet. Ondanks al je inspanningen, ondanks al je pogingen om ze te laten zien hoe goed het is om de Heere Jezus te volgen. Het net leeg. Onze tekst zegt vanmorgen: zulke momenten, zulke dagen en nachten die zijn er omdat de opgestane ons wil leren: zonder mij kunt u niets doen. Wij kunnen er niet voor zorgen dat er één vis gevangen wordt. Niet één zondaar kan ik bekeren. Niet één van mijn kinderen kan ik tot geloof brengen. Dat is dus een les die ons verootmoedigt en klein maakt. Die onze machteloosheid blootlegt en laat zien wie wij als zwakke mensjes zijn. En zo openbaart Jezus zich. Hij openbaart zich om ons te laten zien wie we zelf zijn. Hij ontdekt ons aan onze machteloosheid. Een les die daarom zo belangrijk is, omdat we toch altijd weer geneigd zijn om op onszelf te vertrouwen, op wat wij doen, op wat wij kunnen. Nee, je zegt het natuurlijk niet hardop, zeker niet als je in de kerk altijd hoort dat het alleen genade is en dat het een gave van God is, maar ondertussen, je kunt toch weer bezig zijn om te vertrouwen op wat je zelf doet, op je inspanning, op je eigen inzet. En zo is een mens toch altijd weer bezig om door zijn eigen inspanningen een stap dichter bij God te willen komen. Zo kun je ook de genade willen ontvangen. Het is nog niet zo eenvoudig om te beleven dat wij afhankelijk zijn en dat wij leven van genade, van wat God geeft, om onze afhankelijkheid te beleven. Dan kun je bezig zijn om jezelf omhoog te werken, jezelf te veranderen, bezig om jezelf misschien te bekeren. Maar zijn we ermee vastgelopen, dat we ontdekt hebben, het ging niet. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat hij je laat zien dat je het in eigen kracht niet kunt, dat het spaak loopt en dat je met al je inspanningen met lege handen voor God staat. Zo is het toch, we hebben God niets aan te bieden. Wij zijn zondig, schuldig. Wat kunnen wij aan hem geven? Lege netten, lege handen. En zo kun je ook in het leven van de genade proberen om in eigen kracht tegen de zonde te strijden. Ja, je doet het uit liefde tot de Heere, dat is vast en zeker. Maar je doet het wel in eigen kracht. Misschien wel die ene zonde die je probeert onder de knie te krijgen. Die constant in je leven weer omhoog komt. Je probeert je er tegen te wapenen. En eerst lijkt het nog te lukken nog. Maar later, dan raak je er weer in verstrikt. Het gaat hopeloos mis. En de Heere Jezus leert ons, ik kan niet één moment staande blijven in eigen kracht. Wat blijft er dan over van het vruchtdragen in hem? Dat is toch de bedoeling van het volgen van de Heere Jezus. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Maar wat kun je ermee vastlopen? Je op een gegeven ogenblik, als je naar je eigen leven opnieuw kijkt, dat je zegt, waar zijn de vruchten? Ja, leert de Heere Jezus ons dat misschien, omdat we het zo vaak proberen in eigen kracht heilig te leven. Jezus openbaart zich vanmorgen hier in onze tekst als degene die mensen leert dat ze in eigen kracht geen vrucht kunnen dragen. Blijft in mij en ik in u, zegt de Heere Jezus, dan draagt u veel vrucht. Maar zijn we niet vaak bezig om buiten Jezus om vrucht te dragen? En daarom stelt Jezus die vraag, ook aan de discipelen. Hebben jullie niet iets voor bij het eten? Jullie hebben zeker niks. Daarom ontdekt hij ons eraan, dat we niks hebben. Dat het weer mis is gegaan, om ons te laten zien dat we in eigen kracht nooit vrucht zullen dragen. Maar de Heere Jezus zet hier geen eindpunt. De Heere Jezus die laat juist zien dat deze lege netten voor hem aanleiding zijn om zichzelf aan hen te openbaren. Want hij geeft aan de discipelen de opdracht om het net uit te gooien aan de andere kant van het schip. En tot nu toe herkennen ze Jezus nog niet. En dan vind ik het des te opmerkelijker dat ze zo in één keer gehoorzaam zijn om dat net uit te gooien aan de andere kant van het schip. Ze krijgen immers de instructie van deze onbekende. En als ervaren vissermannen brengen ze er niks tegen in. Allerlei jamaars, maar ze geven zich over aan dat woord van deze vreemdeling. Ja, daar kun je ook alles bij denken. Waarom doen ze dat? Horen ze dan toch iets bekends al? Begint er al iets te dagen? Hebben ze niet al eerder zo'n woord van de heiland gehoord? Aan het begin, toen ze Jezus ontmoet hadden. Toen ze ook aan het vissen waren geweest. En ze niks hadden gevangen. En toen ze ook het net aan de andere kant moesten uitwerpen. Toen Petrus op zijn knieën viel, toen hij de overvloedige vangst zag. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, dit woord van Jezus, deze onbekende, voor hen op dit moment heeft zoveel gezag, dat ze gehoorzaam zijn. Ook al beseffen ze nog niet wie die man is daar aan de oever van de zee. Ze werpen het net uit aan de rechterkant, jongens en meisjes. En als ze dat net hebben uitgeworpen en ze willen na verloop van tijd dat net weer boven halen, dan kunnen ze dat net niet naar boven trekken, want het zit nota bene vol met vis. En ze kijken elkaar aan, vol verbazing. Hoe is dit mogelijk? En de eerste die wat zegt is Johannes. Hij zegt tegen Petrus: het is de Heere. Johannes is de eerste. De eerste die doorheeft dat Jezus daar aan de oever van de zee staat. Niet Petrus die altijd de eerste is. Niet Thomas die zojuist beleden heeft: mijn Heere en mijn God. Het is Johannes. En Johannes schrijft van zichzelf in onze tekst: de discipel welke Jezus lief had. En dat moeten we zo lezen. Jezus heeft Johannes lief. Jezus had hem lief. Zo schrijft Johannes wel vaker over zichzelf. Hij noemt zichzelf niet bij zijn eigen naam. Maar hij leeft van het wonder. Jezus heeft mij lief. En zie je dan vanmorgen in onze tekst niet op een hele mooie manier hoe iemand die je lief heeft, dat je die herkent. Zoals een meisje verrast wordt door wat er bij de deur bezorgd wordt en ze maakt het open en er staat geen afzender op. Maar wanneer ze het open heeft gemaakt en ze ziet wat het is, dan weet ze den één keer, dat kan er maar één zijn die dit gegeven heeft. Dat is mijn vriend die van me houdt. Liefde geeft herkenning. Je herkent de geliefde. En zo openbaart de Heere Jezus zich in die overvloedige vangst. En Johannes zegt: het is de Heere. De Heere. Ja, dat gebruikt Johannes heel bewust, deze titel. Hij zegt niet: het is Jezus. Het is de Meester, had hij ook kunnen zeggen natuurlijk. Maar hij zegt hier: het is de Heere. En Heere, ja, dat is de Kyrios. Dat is de naam van de verhoogde Christus. Zoals Thomas dat zojuist ook heeft beleden. Mijn Heere en mijn God. Hij heeft alle macht over hemel en aarde. De opgestane is degene die de Almachtige is. Die alle macht ontvangen heeft. En deze Heere doet wat de discipelen niet kunnen. Namelijk ervoor zorgen dat het net volstroomt met allemaal vissen. Dat is dus de openbaring van de opgestane hier. Waar hij zijn aandacht voor vraagt. Ik ben de Heere. Zonder mij kunt u niets doen, maar met mij stroomt het net vol met allemaal vissen, overvloedige vangst. En zo leren de discipelen hoe belangrijk, maar ook hoe zegenrijk het is om op het woord van de heiland van de Heere te vertrouwen en daaraan gehoorzaam te zijn. Als ze straks de wereld ingaan, als ze als apostelen het evangelie zullen gaan verkondigen, als ze zullen stuiten op de hardheid en op de weerstand in mensenharten. Misschien niet direct zien dat mensen tot bekering komen. En ze het gevoel hebben het net blijft leeg. Dat ze dan zullen terugdenken aan deze geschiedenis, aan deze les die ze ontvangen hebben. Dat ze zonder Jezus niets kunnen doen, machteloos zijn, maar met hem zal het net vol worden. Dus het is niet te vergeefs om het evangelie door te geven. Maar doe het in vertrouwen op hem die de opdracht geeft. Zie af van jezelf. Zie op hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Want de opgestane, die verbreekt zondaars harten en zal zijn koninkrijk bouwen en uitbreiden. En zo geeft de opgestane ook deze les ons vandaag, gemeente, tussen Pasen en hemelvaart. Ook met het oog op de tijd waarin wij leven. Met het oog op de kerk in ons land. Als je naar de kerk in Nederland kijkt, dan kun je een heel negatief plaatje schetsen. En je zou er soms somber van worden. Maar laten we niet proberen om in eigen kracht wat dingen te gaan veranderen. Maar zien op hem die gezegd heeft: ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gehoorzaam blijf aan zijn woord. Dan zal hij zorgen voor de vrucht. Want het is Pasen geweest. Misschien als u denkt aan die onkerkelijke collega die u probeert te bereiken. En het lukt maar niet. En op een gegeven moment dan denk je bij jezelf, ja, ik kan beter maar stoppen. Maar het is Pasen geweest. We hebben een levende Here die macht heeft om het hart van iemand te bereiken die ik niet kan bereiken. Wees gehoorzaam aan zijn woord. Werp het net uit op zijn bevel. Geef het woord door. Ook in je gezin. Als je misschien het gevoel hebt, landt het wel en komt het wel aan. Bereik ik mijn zoon, mijn dochter wel. Als het gaat om het kennen van de Here en het volgen van hem. Zie op deze machtige Here die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij doet wat ik als vader en moeder niet kan doen. Kijk, en dan ziet u vanmorgen dat het beslissend is dat we leren om gehoorzaam te zijn aan zijn woord, aan zijn bevel. Om het net uit te werpen aan de andere kant. Om niet af te gaan op onze ervaringen en op onze inzichten. Kijk, de discipelen die hadden kunnen zeggen tegen de Heere Jezus, ja, maar weet u wel dat nu met het aanbreken van het licht het helemaal geen goede tijd meer is om te gaan vissen? De nacht was vaak een beste tijd om te vissen. Ze zeggen niks. Ze gehoorzamen. En dat is nou wat de Heere Jezus ook ons wil leren. Om gehoorzaam te zijn aan hem. Om te zien op hem. Op de kracht van zijn woord. Hebt u hem zo leren kennen, gemeente? En herkent u hem zo? Het is de Heer. Want als je door zijn woord je laat leiden, dan ga je hem ook herkennen. Dat hij zo werkt. Dat zijn kracht in mijn zwakheid volbracht wordt. Dat je hem gaat herkennen in de schrift, door de woorden die hij spreekt. Dat je hem gaat herkennen door de tekenen die hij doet. Als je zelf met lege handen staat en niks hebt om voor God te bestaan. Maar dat je hem gaat zien in de schriften die zich openbaart. Als die volkomen zaligmaker. Die de macht heeft om de zonde te verbreken. De schuld te verzoenen. Dat het gaat dagen in je ziel door het licht van Gods geest. Als het licht valt op hem. Het is de Heer. En dat je het tegen een ander mag zeggen, zoals Johannes dat tegen Petrus mocht zeggen. Het is de Heer. Ja, dat is de liefde. Die gaat de Heere Jezus herkennen. Dan ga je hem zien. Wat anderen misschien niet eens in de gaten hebben, wat anderen misschien ook nog niet zien. Maar je gaat zien wie hij is, de Heer. En ja, dan gaat het niet bij iedereen precies op dezelfde manier. Want Johannes is de eerste die het doorheeft. En Petrus die hoort het van Johannes. En Petrus die springt overboord. Want die kan niet wachten om weer bij Jezus te zijn. Zo gaat het bij iedereen weer op een hele andere manier. Maar ze leren wel dezelfde les. Het is de Heer. Zonder hem kan ik niks doen. maar met hem kan ik alles doen. Hij heeft het immers toch beloofd. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hij maakt het waar. Hij is de Heere, die volkomen zaligmaker, die mij gegeven is tot rechtvaardiging, tot heiliging. Ja, tot een volkomen verlossing. Alles in hem, alles uit hem. Zoals Paulus later zal schrijven. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En uit hem, de opgestane Heere, komt zijn kracht in mij. Zijn kracht in mijn zwakheid. En elke keer is het weer, in mijn zwakheid beleef ik zijn kracht. Dat is het wonderlijk. Dat je jezelf niet sterk voelt, maar zwak voelt en ervaart. Maar je ziet in hem de kracht, zijn opstandingsheerlijkheid. Het is de Heere. Hij heeft de dood overwonnen. Hebben wij die les inmiddels geleerd, gemeente? Niet één keer, maar elke keer weer opnieuw, dat het zonder hem niet gaat, maar met hem. Dat je dan gezegend wordt in een overvloedige mate, ook in je dagelijkse leven. Ook als er zorgen zijn in je gezin, zorgen in deze moeilijke tijd, angst, onzekerheid. Dat je hem in de schriften mag herkennen, wanneer hij daar spreekt en zichzelf openbaart. Het is de Heere. En met zo'n Heere kun je verder. Met zo'n Heere konden de discipelen de toekomst in, na de hemelvaart van Jezus. Door de kracht, door de Heilige Geest die op Pinksteren werd uitgestort. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo wil de Heere ons ook leren. Dat we met hem ook in deze tijd verder kunnen. Hij is het die alle macht heeft. Hij is het lam dat op de troon is. En dat regeert en alle dingen in zijn hand heeft. En dat hij dan ook zijn discipelen in de tijd die gaat komen voorziet van alles wat ze nodig hebben. Dat wordt tenslotte nog duidelijk in de maaltijd die is aangericht. Hij geeft zijn gaven, wonderlijk. Ze komen dan aan land met al die vissen in het net. Het zijn er 153, zegt Johannes. Ik doe maar geen poging om dat getal 153 geestelijk te gaan verklaren. Er zijn wel eens wat verklaringen voor gegeven. Maar volgens mij is het getal op zichzelf genomen al geestelijk genoeg. Het zijn er zoveel om de glorie van deze Heere te openbaren en om hem te aanbidden en hem groot te maken. En het net scheurt ook nog niet, zegt Johannes. Het is in deze openbaring het ene wonder op het andere wonder. Openbaring op openbaring van zijn heerlijkheid als de Heere. En dan komen ze aan land en dan zien ze een kolenvuur liggen. Vis en ligt er al op. En brood. En dat kolenvuur. Dat is even een zijpaadje, maar Petrus ziet dat kolenvuur. En dat woord wordt één keer vaker gebruikt in het evangelie. En dat is het kolenvuur in de hof van Caiaphas. Waar Petrus met dat dienstmeisje stond, weet u wel. Waar hij Jezus verloochende. Kolenvuur. Straks, en dat is het vervolg van deze geschiedenis, en dat moet u vandaag, en dat moet je vandaag thuis zelf maar eens even verder lezen. Hoe Petrus juist hier bij de zee van Tiberias, bij dat kolenvuur, door de Heere Jezus verder wordt geleid en hersteld wordt in het ambt van apostel. Maar de vis ligt er al. Terwijl Jezus zegt, brengt van de vis die u gevangen hebt. Maar Jezus, die had die vis van de discipelen eigenlijk ook niet nodig. Dat is ook weer zijn openbaring. Hij heeft alles. Uiteindelijk heeft hij ons ook helemaal niet nodig. We moeten vooral maar niet denken dat de Heere van ons afhankelijk is. Dat is een hoogmoed om dat te denken. Dat de Heere je nodig heeft. Dat de Heere niet zonder je kan. Dat is een hoogmoed die gedood moet worden in je hart. Of hebt u daar nooit geen last van? Dat je je soms denkt dat de Heere je nodig heeft. Maar de Heilige Geest, die gaat dat doden in je leven. Juist door te laten zien wie de Heere Jezus is. De Heere die alles heeft, die alles geeft. En hij nodigt hen uit voor de maaltijd. En dan zien ze dat alles klaar ligt. En dan mogen ze genieten van al zijn gaven. En dan weer zoiets wonderlijks. Dan lezen we dat niemand van de discipelen durft te vragen: wie zijt gij? Want ze weten dat het de Heere is. Johannes schunt hier ons een blik in het hart van de discipelen. Aan de ene kant zijn ze er diep in hun hart van overtuigd. Het kan niemand anders zijn dan de Heere. En toch iets van een aarzeling. Ja, het is ook zo groot. Te groot eigenlijk om te geloven dat het echt zo is. De opgestane met zoveel kracht in hun midden. Een aarzeling. Die u of jij misschien ook wel herkent in je eigen leven. Dat het te groot is om te geloven. Dat de Heere Jezus je zaligmaker is. Dat Hij je Heere wil zijn. Zo wonderlijk. Als je naar jezelf kijkt, dan kun je het niet geloven. En toch, als je Hem herkent in de schriften. Als je zijn stem hoort. Als je door de Heilige Geest zijn heerlijkheid ziet. Dan weet je het. Het is de Heere. En zo leidt de Heere Jezus zijn discipelen. En zo mogen ze van hem alle gaven ontvangen, met hem eten en met hem gemeenschap hebben. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het hoogtepunt, ook hier aan de zee van Tiberias. De gemeenschap met de Heere, de opgestane Christus. Hij die de gemeenschap zelf sticht en onderhoudt, die hen voorziet van alles wat ze nodig hebben. En zo laat zien, zo ben ik er ook voor u in de toekomst. En zo worden ze voorbereid. Zo kunnen ze een onzekere toekomst in als ze kijken naar de wereld om hen heen. Maar zo gaan ze een zekere toekomst tegemoet, omdat ze met Jezus onderweg gaan. De Heer. Is Hij u en jouw Heer? Dat is het beslissende. Hebben wij gezien wie Jezus is? Of leven we nog altijd aan hem voorbij? Dat kan ook. Dat we nog in eigen kracht doorleven. Dat we het zelf willen doen. Onszelf redden. Maar dan zeg ik u en jou vanmorgen, gemeente, dat red je echt niet. Je kunt van alles proberen om je leven te redden. En je ziet het toch in de tijd waarin we vandaag leven. We hebben ons leven niet in eigen hand. We kunnen onszelf niet gezond houden. We kunnen onszelf niet bewaren. We kunnen onze welvaart niet eens beschermen en bewaren. Wat zijn we eigenlijk voor een mensen? We kunnen wel heel wat denken te zijn. Maar worden we niet door de Heere hardgrondiger bij bepaald? Dat we zonder hem niets kunnen doen. Maar leren we ook echt die les? Of gaan we toch door in eigen kracht? Als we doorgaan in onze eigen kracht, dan zullen we straks eenmaal ontdekken dat we alles kwijt zijn. En dat je voor eeuwig met lege handen staat. Doe dat toch niet. Maar kom nu voor de dag met je armoede. Met die lege handen, niks gevangen. En zie dan, Jezus, de Heere, Hij geeft alles wat ik niet heb, wat ik mis. Een volkomen zalig maken. Uit zijn volheid, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie, hebben wij ontvangen genade voor genade. Hij is de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Met Jezus en in Jezus heb ik alles. Buiten Jezus is er geen leven, is er geen toekomst. Buiten Jezus, dan blijft het uiteindelijk straks allemaal leeg en arm tot in eeuwigheid. Maar in Jezus heb ik alles, de Heere. En bemoedig elkaar, ook in deze tijd. Het is de Heere, Dat we elkaar wijzen op wie Hij is. En dat we zo onze hulp van de Heere mogen ontvangen. Welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u voor dit evangelie. Dat u de opgestane Heere bent. En dat in u alle kracht is, juist als het ons aan kracht ontbreekt. En zou u zo ons willen vertroosten met uw woord. En zou u er ons zomaar elke keer weer aan willen ontdekken. Dat het in eigen kracht niet gaat. Verbreek, Heere, onze eigen kracht. Als we daar nog op steunen. Als we daar nog van verwachten. Ook als we zonder u leven. Wilt u ons maar leren. Dat we zonder u niet verder kunnen. Wilt u zo ook uw woord vanmorgen tot een zegen stellen. Wilt u met ons meegaan, ook in het verder van deze zondag. Gedenk ons, ook in deze gedenkdagen. Als Nederlandse volk, bedanken u voor de verjaardag van onze koning. Dat hij ook door u gespaard werd, voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor ons land. Zegen hem samen met zijn gezin en stel hem tot een rijke zegen. En dat hij bovenal uw genade mag kennen. Zegen ons morgen en overmorgen. Opdat we stil zullen staan bij uw daden. En laten wij onze echte vrijheid in u mogen vinden. En juist daarin ook onze kracht mogen vinden. Wat we in ons volkslied toch ook samen mogen beleiden. Ook zo na afloop van deze dienst. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. We danken u voor alles wat u gaf. Neemt u het zondige weg. Zegen ook de dienst van vanmiddag. Behoed en bewaart u ons allen. We vragen het u uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 118 en daarvan het 14e vers, 118 vers 14. Ontvang dan nu met een biddend hart Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.